Stemmen ze?
Luister nu naar Stemzie.
Stemmen ze?
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn het verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit.
Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Het is 21 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld.
Grote nieuwe fabrieken in België, dat zie ik niet meer gebeuren. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Yves Kerstens, de CEO van staalbedrijf Bekaert, dit weekend in onze krant. Want de industrie in ons land krijgt stevige klappen. Hoe komt dat? Wat kan je doen om je economie een andere richting uit te sturen? En is een land zonder grote fabrieken wel gezond?
Stijn de Kok van onze economieredactie. Bekaert is een van onze grootste industriële bedrijven. Bekend van de Bekaertdraad natuurlijk, die in veel Vlaamse tuinen staat. Als de CEO van dat bedrijf, Yves Kerstens, vraagtekens plaatst bij de industrie in ons land, dan is dat niet prettig.
Nee, ja, het is een trend die al lang bezig is. Zeker ook bij Bekaert, België en Vlaanderen is steeds minder industrieel. Ik ben ook afkomstig van het dorp naast Bekaert. En ik herinner mij nog de tijd dat de bussen 's ochtends naar de ochtendploeg langs reed. En dan misschien de helft van het dorp daar werkte. Ooit bijna 8000 man in Zwevegem. Nu ja, nog geen 1000 man. Dus je ziet dat die industrie steeds minder belangrijk wordt. En dat het ook moeilijker is om nog nieuwe industrie bij te zetten.
Welke verklaring geeft die Yves Kerstens daar dan aan?
Wel, Bekaert zelf is natuurlijk ook heel hard veranderd. Je zei ja, de prikkeldraad, de gewone draad, die maken ze eigenlijk niet meer. Dat is een stukje een high-tech bedrijf geworden, wereldwijd. Dus die zijn wereldwijd verspreid geraakt. Produceren ook veel dichter bij hun markt. Produceren ook vaak in landen waar de lonen veel goedkoper zijn dan in België. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat dat bedrijf volledig veranderd is met steeds minder mensen die nog aan de draad werken. Hè.
Aan de draad, inderdaad. Ja, goed. Jij schreef onlangs een artikel dat onze industrie het moeilijk heeft. Hoe zie je dat in de cijfers, zeg maar?
Ja, je ziet het op verschillende vlakken. Hè. Bijvoorbeeld, als je naar het Belgisch groeicijfer kijkt, vorig jaar best wel goed. Had een 1,5% BBP-groei. Dat waren we van de beste in Europa. Maar als je keek naar het stukje industrie, daar zag je een krimp van 3,1%.
Okay.
Nu, dat is iets dat we wel ook in Europa zien. Overal in Europa heeft het de industrie lastig. Het heeft vooral te maken met hoge energiekosten. Ook het industrieel momentum is wat slecht. Mm-hmm. Dat heeft eigenlijk ook zelf met corona te maken. Nee. Herinner u in corona, dat hebben we allemaal geklust. Nieuwe vloer gelegd, een nieuwe auto misschien besteld. Dingen. Na corona, na de lockdowns, zijn we terug gaan leven, diensten gaan consumeren en hebben veel minder producten gekocht.
Ja.
En dus iedereen die eigenlijk in de sector zit waar producten gemaakt worden, ook zeker bouwgerelateerd, die heeft het wel lastig. Wat je in België ook nog een beetje meespeelt, zijn die vaccins. We hebben de voorbije jaren heel veel vaccins geproduceerd. Dat valt weg.
Dat zijn dan tijdelijke factoren natuurlijk. Is er nog meer aan de hand? Structurelere dingen misschien?
Ja. Wel, dat is misschien wat toch een beetje zorgen baart. We zien toch ook een aantal bedrijven waar we het misschien niet zouden van verwachten, dat die toch echt moeilijk hebben. Mm-hmm. Dat die ook wegtrekken uit België of zware herstructureringen doen. Bijvoorbeeld Barry Callebaut. Ja, we zijn het chocoladeland.
Ja.
Het is niet dat Barry Callebaut zijn productie hier stopt, maar ze gaan toch 500 mensen ontslaan en een deel van de administratie naar Polen overhevelen. Mm-hmm. We hebben ook in de chemie zien we al een aantal bedrijven die stukken afstoten, afdankingen van enkele honderden mensen. We hebben natuurlijk ook Van Hol die in de problemen zit. En ook vorig jaar zagen we toch bijvoorbeeld bij het ganse vertrek van de tapijtindustrie met sluitingen bij Balta, McTree Tarp Carpets. Ja, dat waren iedere keer 300-tal mensen telkenmalen die hun job verloren. We hebben een papierfabriek, Sappi, die dichtging. Dus ja, je voelt wel dat het tempo waarin grote industriële bedrijven heel de boeken sluiten. Ja, dat het toch meer is dan een tijdelijke conjunctuurdip waarom ze dat doen.
Ja, het was zelfs een van de recordjaren van de ontslagen.
Als we naar de herfst, als we de laatste 10 jaar kijken, had alleen 2016 met de sluiting van Caterpillar
in Wallonië.
Kijken we daarnaar voor de periode zo 2008, 2014, hadden we natuurlijk wel nog sterkere jaren. Mm-hmm. Maar toen had je de sluiting van Fort Genk, Opel Antwerpen, en dan heb je echt duizenden in ene keer.
Ja.
En dan zaten we nog aan hogere cijfers. Maar in de voorbije 10 jaar hadden we vorig jaar de meeste collectieve herstructureringen. En als je kijkt hoe het dit jaar al begonnen is, zou het wel eens goed kunnen dat we er dit jaar nog eens over zitten.
Ja, oké. Dat is slecht nieuws. Wat betekent dat nu voor de arbeidsmarkt?
Wel, we komen uit de situatie dat de arbeidsmarkt extreem krap was. Ja, dat men de mensen echt niet vond. Dit is toch een beetje aan het veranderen. Die blijft krap. Die zal structureel krap blijven door de vergrijzing. Mm-hmm. Maar je ziet toch het aantal vacatures een beetje afnemen. Er zijn iets meer werkzoekenden ook. Dus het aantal werkzoekenden per vacature stijgt weer. Mm. Er is minder uitzendarbeid. Dat is best wel al sterk gezakt. En je ziet het ook wel wat uit enquêtes van bijvoorbeeld sociale dienstenkantoren zoals een Acerta, die dan zegt van ja, bedrijven maken wel gewacht dat het toch iets makkelijker wordt om mensen te vinden. Dat ze ook minder schrik hebben dat de goede mensen gaan vertrekken, omdat die war for talent iets minder hard woedt. Dus je ziet wel, ja, zeker geen ineenstorting op die arbeidsmarkt, het is niet meer zo hot en heet als pakweg een jaar geleden.
Ja, dan gaan we zoeken naar verklaringen natuurlijk. Stijn, hoe komt dat nu dat onze industrie zo in de klappen deelt?
Dus je hebt natuurlijk die tijdelijke factoren, zoals daarnet gezegd, de energie, die post-corona, vraagdippen in industriële producten. Maar België kampt wel ook met die hoge loonkost. We hebben van de hoogste loonkosten per uur arbeid in gans Europa. Uh-huh. We hebben ook die automatische indexering, waar we ook vrij uniek in zijn, waar onze loonkosten sneller stijgen dan in de buurlanden.
Uh-huh.
Nu, meestal op langer termijn volgen die buurlanden wel, maar het gaat iets trager, waardoor je toch wel hier wat sneller en bedrijven hier iets sneller hebben van oei, het wordt wel nog eens veel duurder. En zeker als je dan een bedrijf bent die het wat moeilijk heeft, als je dan nog eens in 1 jaar tijd de lonen met 10% moet optrekken, wordt dat wel serieus moeilijk.
Mm.
Wat je ook een factor wat hebt door ook het feit dat die arbeidsmarkt iets minder krap wordt, is dat het fenomeen van labor hoarding een beetje afneemt. En labor hoarding, dat is eigenlijk het fenomeen wat je zegt als bedrijf van kijk, we weten hoe moeilijk het is dan om mensen te vinden. En als het dan wat minder gaat, ga je dan gewoon wat minder mensen snel ontslaan.
Ja.
Je spaart ze eigenlijk op, omdat je weet van ja,
het trekt wel weer aan.
En als ik nu mensen ontsla omdat het minder vraag heb in mijn fabriek of mijn bedrijf, ik weet hoe moeilijk het dan is als het de vraag aantrekt om die mensen te vinden. Dus het is op lange termijn beter als ik die mensen gewoon bij mij hou, ze wat bezig laat houden. Maar op een bepaald moment, als je dan voelt van ja, die vraag komt toch niet echt terug, ga je op een bepaald moment wel moeten ontslaan.
Ja. Je hebt heel wat economen gebeld. Die wijzen er wel op dat de dienstensector wel in topvorm is. Dat is dan wel goed nieuws.
Ja, dus we zien zeker dat de jobvraag nog altijd toeneemt. Dus de Nationale Bank gaat dit jaar nog altijd uit van 40.000 nieuwe jobs.
Okay,
we komen van 2 zeer uitzonderlijk sterke jaren met telkenmaal 100.000 nieuwe jobs in een jaar tijd. Dat is echt heel veel. Dus alleen netto nieuwe jobs. Dus die arbeidsmarkt op zich draait nog altijd goed, omdat we steeds meer diensten consumeren. Wat er ook belangrijk is om te zien, is dat ongeveer de helft van die nieuwe jobs ook door de overheid of een gesubsidieerde job gaat.
Ah ja,
omdat er daar ook nog altijd vraag is. Daar is natuurlijk de discussie van, is dat wel budgetair gezond?
Mm-hmm.
Maar we zitten ook bijvoorbeeld met die vergrijzing, meer vraag naar zorg, meer vraag naar onderwijs. Dus ja, op dat vlak worden nog altijd heel veel jobs gecreëerd. We hebben ook weinig indicaties, ook deels door die automatische indexering, dat mensen nu minder gaan consumeren. We consumeren een beetje anders, minder producten. Maar we gaan misschien vaker eens op restaurant, naar het pretpark, de kermis of weet ik veel. dat zijn allemaal sectoren waar veel mensen werken. En dat zorgt wel dat dat deel van de economie het nog goed doet.
Ja.
En daar nog altijd heel veel jobs gecreëerd worden.
Ja. Die verschuiving zeg maar van die arbeidsmarkt, dat hoeft toch niet erg te zijn, denk ik?
Nee, dat zien we eigenlijk al heel lang eigenlijk. Hè. Als je begin 19e eeuw werd meer dan de helft van de mensen nog altijd in de landbouw.
Uh-huh.
Dat is enorm gezakt. Dat is nog geen 90% van de bevolking werkt nu in de landbouw en we hebben nog nooit zoveel voedsel geproduceerd.
Mm-hmm.
Hoe komt dat? Ja, vroeger, één landbouwer had 2 koeien en 3 hectare graan. Nu één landbouwer heeft 100 koeien en met één dorser kun je 400 hectare graan oogsten per jaar, dus het is een enorme geautomatiseerd. Dus dat is logisch dat die landbouw, dat er veel minder mensen werken. We hebben dan in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, een verschuiving van landbouw naar de industrie gehad.
Ja.
Dus heel veel mensen werkten toen in de industrie. En met de automatisering, betere machines, robots die stilaan kwamen, allerlei nieuwe technieken, had je veel minder mensen nodig in de industrie om hetzelfde te maken. Ja, dat is ook misschien zelf wat het verhaal van Bekaert. Bekaert maakt ook wel nog redelijk wat dingen in België.
Het
is ook gewoon veel meer op automatische machines. Dus dat zorgt dat je om dezelfde aantal producten te maken steeds minder mensen nodig hebt. Dus dat is eigenlijk niet zo erg. En tegelijkertijd is die diensteneconomie enorm ontwikkeld. Ja, vroeger gingen mensen niet op restaurant of naar het pretpark, want het bestond niet. Ja, dat zijn allemaal nieuwe zaken. Of naar de sportclub of naar de fitness. Ja, we zijn rijker geworden. We hebben ook geen nood aan 3 auto's per persoon. Maar we hebben misschien wel, doordat we met z'n allen wat rijker geworden zijn, gaan we vaker op restaurant of iets leuks gaan doen. Of eens,
dus zo verschuift dat automatisch, doordat onze welvaart stijgt. En hoe groot is dat aandeel van de industrie in de totale economie vandaag dan?
Dat zit zo rond 17% in België van het BBP. En als je dat vergelijkt in Europa, is België daar wat een middenmotor. Dus er zijn landen waar het lager is. Frankrijk is het lager. Er zijn heel wat landen waar het zo wat in de buurt zit. Nederland, Denemarken. En er zijn er ook waar dat het hoger is. Duitsland en Zweden, die zitten nog aan 22%.
Ja.
Maar dus op zich zit België daar redelijk in het gemiddelde van wat de industrie nog betekent in het BBP. Ga je natuurlijk naar landen als China of zo, of Polen, dan is het wel nog veel groter daar. Hè. Dus we hebben natuurlijk die grote verschuiving gehad van een deel van de industrie naar goedkope loonlanden.
Ja. Nu goed, Stijn. We hebben al bewezen in het verleden dat het verdwijnen van oude industrieën niet per se erg hoeft te zijn. Ik denk dat Limburg daar het voorbeeld van is. Hè?
Ja. Ja, dat is zeker. En dat heeft zelf ook een term. Dat noemt creatieve destructie.
Okay, ja.
Ooit door de bekende econoom Schumpeter uitgevonden.
Ja.
Dat is eigenlijk het idee van, in de economie, als iets verouderd is of heeft het geen zin om het te bewaren, het verdwijnt en de mensen die gaan dan wel in iets nieuws gaan werken.
Ja.
Ook die fabriek, die gronden, die kunnen we dan herinzetten voor iets nieuws en dat is eigenlijk beter dan dat we blijven vasthouden aan een of ander voorbijgestreden sector.
Ja.
En Limburg is daar inderdaad een heel mooi voorbeeld van. Hey, geen enkele provincie in Vlaanderen heeft zo'n grote economische klappen gekend als Limburg, met eigenlijk 3 grote sluitingen in de laatste 30 jaar. De steenkoolmijnen zijn er dicht gegaan. Fort Genk is er dicht gegaan. En ook Philips Hasselt, wat ook denk iets van de 5000 man werkte ooit. Dat zijn allemaal tienduizenden jobs die verloren zijn gegaan. En toch op dit moment zijn er nog nooit zoveel mensen aan de slag geweest als in Limburg. En is de werkloosheid zo laag geweest.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus zij konden zich heruitvinden. We hebben ook in Vlaanderen tal van dat soort voorbeelden van sites die ik ook al eens bezocht heb. Bijvoorbeeld een grote tapijtfabriek in Harelbeke, waar nu meer mensen werken op die site dan toen het een tapijtfabriek was.
Ja.
In een soort bedrijf dat glaskoepels maakt. We hebben die heel grote Fabelta-site in Zwijnaarden langs de autostrade.
Mm-hmm.
Daar werken nu ook meer mensen op die site, omdat die heel herontwikkeld is. Kleine bedrijfjes, grote bedrijven.
Mm-hmm.
Dan toen het eigenlijk een grote belangrijke textielfabriek was. Dus we zitten in Vlaanderen met een schaarste aan industriegrond, een schaarste aan werknemers. Dus het heeft weinig zin om die vast te zetten in sectoren waar misschien niet meer zoveel toegevoegde waarde is of waar dat wat moeilijk gaat. En dus eigenlijk komt er wat aan om uw schaarse middelen, grond en werknemers in te zetten in sectoren van de toekomst.
Op de best mogelijke manieren. En hoe doen we dat? Dat keren van de neuzen, zeg maar. Is dat beleid?
Het is een combinatie ervan. Hè. Wat je denk ik in Vlaanderen ziet, wat iedere keer werkt. En bijvoorbeeld ook in Limburg is dan de neuzen in dezelfde richting. Dat is toch mijn ervaring.
Het wijgevoel.
en vooral dan politiek, vakbonden en werkgevers moeten een soort consensus hebben van we moeten hier vooruit, we moeten bedrijven aantrekken, er moet hier geïnvesteerd worden. En dat is er nodig. En dan lukt het en marcheert het ook. Ik was bijvoorbeeld ook een jaar geleden op een reportage in Duinkerke, waar het daar nu ook heel hard aan het gaan is. Ja. En dat was toch ook de grote boodschap van de mensen die ik gesproken heb. En ik heb er al best wel veel gezien. Ook uit het beleid van, we hebben hier al de neuzen in dezelfde richting gezet. We willen hier vooruit, we willen hier bedrijven aantrekken. Ook de vakbonden, het was ook een linkse burgemeester daarvan. Als ik hier een goed beleid voer, dat er investeringen komen, dan zijn er ook jobs. Dat is goed.
Ja, dus in Limburg werkt het, in Noord-Frankrijk werkt het. Je haalt daarnet Caterpillar al aan tegen Charleroi. Ja, daar werkt het niet, te Stijn.
Dat is ook het groot gevaar. Als je nu zegt van, die problemen in Vlaanderen, die industrie, is het dan nu erg? Er komen wel nieuwe jobs. Ja, creatieve destructie werkt niet altijd. Hmm. En als het te snel gaat dat je jobs verliest, is het soms heel moeilijk om die nieuwe investeringen aan te trekken. Zeker als je al duur bent. En Wallonië, en vooral het oude industriebekken, tussen Luik en Charleroi-Mons, is een voorbeeld van een gebied waar die creatieve destructie eigenlijk niet werkt. Men is daar... slaagt er onvoldoende in om nieuwe investeringen aan te trekken. Zeker voor jobs voor midgeschoolde mensen. Wallonië slaagt er wel in meer high-tech, pharma. Daar doen ze het redelijk goed. Maar voor die grote groep aan laaggeschoolde, midgeschoolden... vindt men eigenlijk geen jobs. En ik denk dat dat vooral te maken heeft dat men daar niet in geslaagd is om die neuzen in dezelfde richting te zetten. Wallonië heeft een beetje een traditie... ook van vroeger van eerder een soort strijdsyndicalisme van vakbonden die heel hard tegen het kapitalisme zijn. En daar werd veel minder een soort gemeenschappelijke grond gevonden om we gaan hier aan hetzelfde zeel trekken. En dat is nodig om nieuwe bedrijven aan te trekken. En ik denk dat Vlaanderen daar wel iets meer de mietbestemming heeft van Noord-Europa met vakbonden en werkgevers die elkaar toch veel makkelijker vonden om... zij achter een gemeenschappelijk project schalen om bijvoorbeeld rond die havens, maar ook in Limburg, nieuwe jobs te creëren.
Ja, oké.
Straks vragen we ons af of het wel gezond is om amper nog grote industrie te hebben, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Heb jij je ooit afgevraagd of jouw collega echt meer verdient dan jij? En moet je als zelfstandige zoveel mogelijk kosten maken? Kunnen we de feiten van de fabel scheiden? Je komt het allemaal te weten in de podcast van VGD. Feit of fabel, jouw ondernemersvragen uitgeklaard.
Stijn, terug naar jou dan. Is dat nu gezond, Stijn, een economie die enkel en alleen op die dienstensector steunt en waar er amper nog grote industrie is?
Ik denk van niet. Industrie wordt minder belangrijker in BBP, verhoudingsgewijs. Maar ik denk inderdaad dat het wel belangrijk is dat we een industrie behouden die substantiële grootte heeft. En daar zijn heel wat redenen voor. Er is denk ik effectief het probleem als je niks meer maakt dat je op... groot gevaar stuit. We hebben dat gezien in corona, toen we vaststelden dat we geen mondkapjes meer hadden, dat we geen beademingsapparatuur meer maakten, dat alles van onze fiets in Azië werd gemaakt. Ja. Dus toen hebben we opeens besef van, we maken bijna niks meer. En als er dan een groot probleem komt in die aanvoerketens of een grote disruptie, zoals een pandemie, en misschien nu ook een oorlog, een oorlog die al bezig is, maar waar we misschien ook zijdelings in betrokken gaan geraken, dat we veel te weinig dingen maken. Dus alleen voor de robuustheid van uw economie, van uw bestel, is het belangrijk dat we nog altijd een aantal dingen maken. Ook toekomstgericht. R&D en alles ergens anders maken, dat werkt ook niet. Dat zeggen eigenlijk veel bedrijfsleiders, de plek van productie en de plek van R&D, dat mag niet te ver uit elkaar lijnen, want die versterken elkaar. Dus je moet dingen blijven maken als je ook relevant wilt blijven in de toekomst. En wat ik misschien een heel belangrijk argument vind, en wat misschien ook in ongelijkheidsdiscussies vind ik een beetje onderbelicht, is het belang naar sociale cohesie van industrie. Want in industrie kunnen mensen die laag of midgeschoold zijn, naar verhouding echt goede lonen krijgen. Ja, en dat kunnen ze niet in de dienstensector. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat ze eigenlijk veel meer betrokken zijn in die productiviteit van een fabriek. Ja. Ik zal het misschien uitleggen. Als je in een fabriek werkt als arbeider, een autofabriek bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, die machines worden beter. Dus je productiviteit, als jij laag of metgeschoolde bent, die stijgt omdat jij met een betere machine werkt die, ja. Ja, die de toegevoegde waarde van die fabriek verhoogt. En ja, je loon zal daar ergens een variant op zijn. Ja. Terwijl als je in een koffiebar werkt, ja, je productiviteit, die kun je eigenlijk niet verhogen. Dan, ja, nee. Ja, je kan maar 50 koffies misschien per uur zetten en verdelen. Dus je hebt eigenlijk die productiviteitshefboom die een industriële arbeider heeft, waardoor dat zijn loon kan stijgen, die heb je veel minder in de dienstensector. Ja. Waardoor dat ze eigenlijk, zeker als je laaggeschoold bent, veel minder verdient in de dienstensector, heb je eigenlijk een productiviteitshefboom als je hooggeschoold bent. Maar een hogescholing is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
Nee, natuurlijk niet. Ja.
Wat ook nog is, zeker bij die grote industriële bedrijven, zie je ook vaak dat daar vakbonden sterker staan. Dat daar dus ook betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, veiligheidsvoorwaarden kunnen afgedwongen worden dan in een soort economie met veel diensten. Ja. Trouwens, als er één land is waar dat de dienstensector heel groot is en de industriële sector te ver is afgebouwd, dan is dat het Verenigd Koninkrijk.
Oh ja, okay, ja.
En dat is niet het model, denk ik, dat je naartoe wilt. Hè? Nee, met heel veel ongelijkheid. Je hebt daar dan die Londense City, die dan heel hard draait. Dus ze hebben daar heel hard op gemikt. Ja, dat genereert heel veel inkomen, maar dat is voor een happy few die daar dan heel veel verdient. En de rest daar rond, dan de koffies en de pakketjes leveren.
Daar heb je een heel grote kloof tussen arm en rijk.
Ja, en dan zie je dat daar te weinig gemaakt wordt, dat daar toch een soort een marginalisering van handse delen van dat land, doordat die industrie is weggetrokken en dat er niks in de plaats komt. Dat moet je vermijden. Mm-hmm. En dus ik denk dat het echt belangrijk is dat ook links en rechts goed beseft van industrie. We hebben die nodig voor heel wat redenen. En zeker niet alleen voor de zakken van een industrieel. Ja. Maar dat het ook belangrijk is voor de sociale cohesie. En voor de robuustheid van een land dat we nog voldoende dingen maken.
Ja. En dan is er nog zo één economische indicator tot slot, Stijn, waar we ons soms zorgen over moeten maken. Dat is de handelsbalans. Die staat ook in het rood. Dat is ook geen goede zaak. Hè?
Ja, vroeger werkte ik als macro-econoom en dat was altijd mijn stokpaardje. Ja. Die handelsbalans of zijn broertje, de lopende rekening, de current account. Waarom is die zo belangrijk? Ja, dat is eigenlijk het verschil tussen export en import. Mm-hmm. En als je eigenlijk meer importeert dan exporteert, dan teer je eigenlijk op het buitenland. Dan leef je ergens een beetje op de poef, moet het buitenland u financieren. En dan zie je landen die daar langdurig een groot tekort op hebben, dat zijn kwetsbare landen. Ja. Griekenland was dat, Spanje, Turkije, Argentinië. Dus je moet vermijden dat je daar te lang in zit.
Ja.
Ja, niet ieder land kan een overschot hebben. Mathematisch is het zero-sum game. Gemiddeld is nul. Maar bijvoorbeeld, de VS heeft een groot tekort, maar die kunnen dat aan. Die hebben een dollar, die zijn groot. Maar als zo'n land als België, moet je toch rond dat evenwicht zitten. Moet je zorgen dat je alles wat je importeert aan diensten en producten, dat je daar eigenlijk iets tegenover zet, dat je kunt dezelfde waarde kunt exporteren aan producten en diensten.
Ja.
Een lange tijd hadden wij een heel groot overschot, tot pak 2006-2007. Mm-hmm. En dan zie je bijvoorbeeld die sluitingen van Fort Genk, Opel, Antwerpen, dat een serieuze tik heeft gegeven in die handelsbalans. Dus dat we dan al minder verhoudingswijs aan het exporteren zijn.
Ja.
En nu zitten we al een paar jaar wat eronder, maar dat die negatief is en wat negatiever wordt. En dat is geen goede situatie.
Nee.
En daarvoor is zelf industrie weer belangrijk, omdat het veel makkelijker is om industriële producten te maken en te exporteren dan diensten. We exporteren zeker ook diensten, maar je moet er daar al heel veel van hebben om dezelfde waarde te exporteren als bijvoorbeeld een autofabriek waar dat je 200.000 auto's per jaar maakt die aan 40.000 euro het stuk geëxporteerd worden. Ja, dat tikt.
Dat tikt snel aan.
Dat tikt, en tegen dat je dat in toeristen en bruggen of zo, want dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een export van diensten. Ja, hetzelfde equivalent als bijvoorbeeld Volvo Cars Gent.
Ja.
De economische waarde op de handelsbalans als het toerisme in Brugge, dan moet dat misschien dat toerisme nog een pak groter worden.
Ja.
Dus,
en daar lopen al veel toeristen rond in Brugge. Goed, Stijn de Kok, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.